Over de Kop. Een podcast over uw hoofd. En dan met name wat daarin zit. Door Stichting Brein in Beeld.
Hallo lieve luisteraars en welkom bij de podcast Over de Kop van Stichting Brein in Beeld. In deze podcast maken wij een ritje door verschillende hersenonderwerpen. Op zo'n manier dat het niet alleen voor wetenschappers, maar voor iedereen begrijpelijk en hopelijk ook vermakelijk is. Iedere aflevering gaat onze podcasthost Pieter Hulst in gesprek met een expert om zich te verdiepen in een relevant, leuk, gek of belangrijk thema uit de hersenwetenschap. Veel plezier met deze aflevering.
In deze aflevering spreken we met twee zwaargewichten op het gebied van de chronische ziekte multiple sclerose, beter bekend als MS.
Het allerbelangrijkste om te weten bij MS is dat dus de hersenen en het ruggenmerg aangetast raken. En eigenlijk ontstaan daar littekentjes in en daardoor kunnen signalen niet meer goed worden verwerkt.
En als gevolg daarvan krijg je allerlei symptomen, verlammingen, problemen met plassen, problemen met nadenken. En helaas kunnen we dat nog niet goed behandelen. We kunnen het wel een beetje behandelen, we kunnen het een beetje afremmen. En soms kunnen we het behoorlijk goed afremmen. Dat ligt een beetje aan de patiënt. Bij de ene patiënt helpt het en bij de andere patiënt helpt het wat minder. Maar we kunnen het niet oplossen, omdat we ook nog niet heel goed weten waar het begonnen is allemaal. Dus wat de echte oorzaak is van MS.
De ziekte kan op dit moment nog niet genezen worden.
U hoorde hier dus onderzoeker Hanneke Hulst. Ze is onlangs gepromoveerd tot hoogleraar in Leiden en ze heeft de ziekte van dichtbij meegemaakt omdat haar moeder aan MS leed. En naast Hanneke zit Jeroen Geurts. Hij viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum in het onderzoek naar MS. En ondanks de vele titels die beide wetenschappers voor hun naam mogen zetten, hebben ze de voorkeur om getutoyeerd te worden.
Professor Dr. Geurts.
Wat klinkt dat... Heavy.
Ja, maar je hebt toch die titels niet verlies verdiend? Er mag toch ook wel een keer genoemd worden?
Ja, dat is waar.
Ja, sorry.
Ja,
maar,
professor Dr. Geurts.
Ja. Nou, je zit dus nu 20 jaar in het vak ook.
Ja.
Van harte gefeliciteerd.
Deze maand, ja.
Wat is er in die 20 jaar nou eigenlijk allemaal veranderd?
Ja, daar zit ik nu ook wel regelmatig over terug te denken. Er is veel gebeurd. Eigenlijk zou ik heel graag weer eens een keertje op een bijeenkomst met mensen met MS spreken over wat er allemaal gedaan is. Maar misschien luisteren ze naar deze podcast en dan horen ze het ook. Toen ik begon met onderzoek doen naar MS, kon je er eigenlijk niks mee. Er waren 2-3 middelen en die remden een klein beetje af. Maar mensen met MS waren gewoon hartstikke invalide vaak en overleden ook op jongere leeftijd. Nu, 20 jaar later, zijn er heel veel middelen en die doen het heel erg goed. Dus je kunt soms MS echt tot stilstand of bijna tot stilstand brengen. Zo sterk werken die middelen. Daar zijn ook weer allerlei andere risico's bij gekomen, maar dat is wel echt ook... In die tijd dat ik onderzoek doe, is dat allemaal gebeurd. Dus dat is ook wel weer mooi. Als je zo terugkijkt naar 20 jaar, zie je dat er ook gewoon ongelooflijk veel kan gebeuren.
Ja, dit is een enorme stap vooruit, toch?
Ja.
Want is de levensverwachting van mensen met MS nu inmiddels bijna gelijk aan mensen zonder MS?
Ja, zou je wel moeten zeggen eigenlijk, ja. Ja.
Dus misschien is dat wel toch een van de grootste sprongen de afgelopen 20 jaar, toch?
Ja, en heeft MS Centrum Amsterdam wel heel erg aan meegewerkt. Maar dat is ook echt een internationale samenwerking die gezorgd heeft dat we gewoon heel goed naar die middelen hebben kunnen kijken.
En verwachten jullie dan ook dat er ooit een medicijn komt dat MS helemaal zal genezen?
Ja, we gaan MS oplossen, dat weet ik zeker. Alleen, ik dacht 10 jaar geleden dat het over 10 jaar was. En nu zijn we 10 jaar verder en nu is het nog niet zover.
Nee, dus het gaat langer duren. Sneller.
Ja, sneller, ja, precies. Het gaat nog wel even duren. We weten nog niet eens wat echt helemaal precies de oorzaak is. Dus dat moet eerst.
Maar en waarom is het zo ontzettend moeilijk om die oorzaak van MS überhaupt te achterhalen?
Ja, ik vind dat het is gewoon lastig om dat goed in beeld te kunnen brengen. We kijken vaak in hersenen van overleden mensen en die hebben dan al misschien al 20, 30 jaar de ziekte. Dus dan kijk je eigenlijk naar het eindstadium van MS, terwijl je natuurlijk eigenlijk het allereerste begin wil zien. En misschien is het allereerste begin wel al eerder dan de eerste symptomen. En dat is natuurlijk wel wat het een uitdaging maakt om het tijdig echt het allereerste begin te kunnen spotten en daar terug te kunnen zoeken. En daarnaast denk ik ook wel, als we het hebben over het genezen van de ziekte, ja, natuurlijk moet je de oorzaak weten. En tegelijkertijd denk ik ook, als we kunnen zorgen dat de symptomen echt gestopt kunnen worden, dan is wel de ziekte nog steeds in je brein. Maar als jij eigenlijk geen symptomen meer hebt, dan heb je nog steeds een zo normaal mogelijk leven. Dus dat is dan voor mij, want ik zit natuurlijk in mijn onderzoek veel meer aan de symptomatische kant te kijken hoe we mensen zo lang mogelijk, zo goed mogelijk kunnen laten leven. Voor mij is genezing van MS misschien niet de oplossing van de oorzaak, maar wel het stoppen van alle progressie die we zien bij de ziekte.
Dus het stoppen van de symptomen is misschien nog wel belangrijker dan het begrijpen van wat die ziekte nou precies is. Dus jij denkt echt in het belang van de patiënt?
Nou ja, ik wil voor de patiënt van vandaag zou ik graag het tot een halt willen roepen. Maar voor de patiënt in de toekomst zou ik natuurlijk willen dat het helemaal niet ontstaat. Dus ik wil ook eigenlijk helemaal niet in competitie met Jeroen.
Ik hoor Jeroen ook. Nou. Je reageert er fel op.
Ja, nou, weet je, ik denk, ja, ik ga natuurlijk wel echt voor de grond, de oorzaak van MS vinden. En ik ben het helemaal met Hanneke eens, hoor, dat als je de symptomen kan stoppen of zodanig kan vertragen dat mensen nog, ja, weet je, 30, 40, 50 jaar gewoon een normaal leven hebben, of een bijna normaal leven hebben, dan heb je al heel wat gedaan. Maar ik wil ook wel snappen hoe die ziekte ontstaat. En ik wil ook wel voorkomen dat die ziekte ontstaat.
Wat weten we wel over de oorzaak van MS al?
Nou, toen ik begon met onderzoek doen, en dat is inmiddels al best wel weer een tijdje geleden, toen waren we eigenlijk alleen maar aan het kijken naar dat immuunsysteem. Dat immuunsysteem was ontregeld en dat viel de hersenen aan. Maar wij hebben op een gegeven moment ergens in 2012 gezegd in onze groep, luister, heel leuk, maar alles wat we doen aan dat immuunsysteem, alles wat we daaraan behandelingen voor ontwikkelen, dat remt uiteindelijk die ziekte wel, maar het lost hem niet op. Dus er is nog iets anders aan de hand. Er is al iets aan de hand voordat het immuunsysteem überhaupt in actie komt. En daar zijn we onderzoek naar gaan doen. En er lijken allerlei afwijkingen te zitten in dat isolatielaagje, waar ik het net over had. En ook in het kabeltje zelf. Dus in de connectie die twee maken. Dat vind ik heel spannend. Daar zit iets. En daar moeten we achter zien te komen.
Ja, en heel veel voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Met kabeltje bedoelt professor Dr. Geurts hier de zenuwen. En met isolatielaagje bedoelt hij de myeline. En myeline is een vettige stof die om de zenuwen zit en cruciaal is voor een goed werkend lijf en brein.
Maar weten we al welke factoren invloed hebben op het ontwikkelen van MS?
Ons eigen onderzoek heeft laten zien dat je als je dat kabeltje en zijn isolatiemateriaal eromheen, als je daarnaar kijkt en je gaat helemaal met allerlei hele hypermoderne microscopen helemaal inzoomen, dan zie je dat ze niet goed aan elkaar hechten. En dat er als het ware een soort blaartjes ontstaan gewoon echt van die blaasjes. Zoals je dat ook een blaar op je huid hebt, zie je ook blaartjes op die zenuwuitlopers. Daarvan denken wij dat die myeline ziek wordt en een beetje gaat afbladderen. En dat dan pas het immuunsysteem denkt van, hé, daar is iets gaande. Er komt myeline uit, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat moet daar gewoon om die zenuwuitloper zitten. En dan gaat die immuunrespons optreden. Dat is wat wij nu denken.
Maar dat lijkt alsof je dan vrij dichtbij een medicijn al bent, toch? Ben ik te optimistisch?
Je bent te optimistisch, want ik wou dat het zo was. Je moet eerst nog die hele community gaan overtuigen. Van jongens, kijk nou eens hier, buiten dat immuunsysteem is er ook nog iets gaande. En dan duurt het 5 tot 10 jaar voordat iedereen eens denkt van, oh ja, nou, misschien heeft die Geurts wel inderdaad wat interessant gezien. En dan moet er nog een keer een farmaceutische industrie komen die studies gaat doen en medicijn gaat ontwikkelen. Het duurt allemaal zo ontzettend lang en dat is best wel eens frustrerend.
Ja, dat kan me voorstellen. Ervaar jij dat ook?
Wetenschap is natuurlijk het meest langzame proces wat er is. En dat is ook goed natuurlijk, hè? Want je moet het gedegen doen, je moet het goed testen. Maar ik weet nog wel toen in 2012 dat paper waar Jeroen net aan refereerde, dat op zo'n congres kwam en dat er bijna geen publiek in die zaal zat, omdat alle immunologen die zaten gewoon in een andere sessie. En dat zo lang duurt. Het is ook leuk om te zien dat het veld wel meebeweegt. Dat geeft ook hoop. Maar eigenlijk, en helemaal denk ik als snelle denkers, en als je al je ideeën al hebt, dan wil je gewoon veel sneller vooruit. Dus het is langzaam, maar ik denk ook dat het nodig is om het goed te doen.
Maar stel jullie krijgen een Spinoza-premie van 10 miljoen. En er was ook even geen ethische commissie. Wat zou dan het eerste onderzoek zijn wat jullie zouden doen?
Ja, ik blijf dan toch nog een beetje in die cognitieve kant zitten. Hè. Dus ik vind cognitieve stoornissen bij MS misschien wel een van de ergste symptomen van de ziekte.
Nee, heel voor de leek toch? MS, het lichaam takelt dan steeds meer af vaak.
Ja, maar en dus ook het denkvermogen. Het geheugen, aandacht, concentratie. En eigenlijk zijn dat natuurlijk wel de dingen die ook weer maken wie je bent. Dus er zit een stukje identiteit bij als jij niet meer in een groep mee kan praten omdat je langzamer denkt. Ja, dan raak je steeds meer geïsoleerd. En dat vind ik best wel heel schrijnend. We hebben het natuurlijk over jonge mensen tussen 20 en 40 jaar dat ze de diagnose krijgen. En dan sta je in de bloei van je leven. Dan moet je shinen en dan komt zo'n ziekte. Dus wat ik graag wil is dat die cognitieve stoornissen niet optreden. En als jij zegt, goh, je krijgt heel veel geld, wat zou ik doen? Nou, ik zou vooral heel erg kijken welke patiënt heeft welke interventie nodig. En dan denk ik ook heel erg aan alledaagse dingen als sporten, gezond eten. Hoe kun je het brein zo weerbaar maken dat je eigenlijk je hebt wel die ziekte in je hoofd, maar je hebt er geen last van, zeg maar. Dus dat, daar zou ik al mijn pijlers op zetten om te zorgen dat dat brein zo lang mogelijk, zo goed mogelijk blijft functioneren.
En als je zegt brein, dan bedoel je hersenen natuurlijk.
Zeker, ik weet dat brein de populaire taal is, maar de hersenen moeten eigenlijk, ik zou bijna zeggen, verrijkt worden, zodat ze meer klappen op kunnen vangen die MS uitdeelt.
Het leuke om te vertellen is nog dat Hanneke en ik ergens, 10, 15 jaar geleden, op het podium stonden bij een patiëntenbijeenkomst. Mm-hmm. En dat wij toen helemaal buiten het protocol om, want we moesten eigenlijk gewoon een verhaaltje houden over het onderzoek dat we deden. En dat deden we ook braaf. Maar daarna zeiden we, dames en heren in de zaal, wat zou u nou eigenlijk willen dat wij onderzoeken? Want eigenlijk doen we het voor u. En wij willen heel graag samen met u ook bedenken, wat is nou de beste vraag? En wij denken dat soms te weten, maar dat blijkt dan voor een MS-patiënt soms veel minder relevant dan wij denken. En toen kwam er unaniem uit die zaal, doe iets aan cognitieve schade. Dus die achteruitgang van die geest bij jonge mensen, problemen met denken, problemen met concentreren, met geheugen, daar hebben ze massaal heel veel last van. En daar werd toen nog heel weinig onderzoek naar gedaan.
Nou ja, en ook dat het, je hebt die patiënten ook nodig, hè? Dus als ik nu een cognitieve interventiestudie doe, dat betekent dat mensen wekenlang een bepaald computertraining moeten doen. Dat is ook soms gewoon enorm saai. Dus dan probeer ik de aandacht te verbeteren. Nou, je kan je al voorstellen, als je een langere aandacht moet hebben, moet je dus heel lang dezelfde taak blijven doen, zeg maar, om dat te trainen. Dus ik kan het ook niet zonder de patiënten of de mensen met MS. Dus in die zin zie ik het ook echt als een joint effort. Zij zetten zich in, zij ondergaan die taken, ze liggen uren in de scanner. Ze gaan allerlei vreselijke testjes waarin je boodschappenlijsten de hele tijd moet blijven herhalen en onthouden. Dat doen ze wel allemaal, maar daarmee kunnen we samen ook die stap vooruit zetten. Dus ik denk ook dat wetenschap is niet de onderzoeker in de Ivoren Toren. Nee, wetenschap staat midden, in mijn geval, in de MS-society eigenlijk.
Dus de wetenschap helpt niet alleen de patiënt, maar andersom hebben jullie hem ook net zo hard nodig.
Ja, zeker. Ja.
En ik kan me voorstellen dat het ook komt doordat jouw moeder MS had. Dat je daarom nog extra goed je kan verplaatsen in de patiënt? Of is dat een psychologie van de koude grond?
Nou ja, ik denk dat dat zeker waar is. En ik zeg altijd, ik ben geen hersenonderzoeker geworden omdat mijn moeder MS had. Maar toen ik eenmaal hersenonderzoeker was, dacht ik wel van, goh, ik wil deze ziekte, daar wil ik iets aan doen. En ik denk zeker omdat ik natuurlijk als kind al zag wat dat deed. En ook de frustratie als puber, dat ik 10 keer hetzelfde moest vertellen, omdat zij de hele tijd maar vergat waar ik naartoe ging uit school vandaan. En nou ja, later, veel later pas begreep ik, dat was geen desinteresse. Dat was gewoon omdat haar hersenen het niet konden onthouden. En toen dacht ik wel, dit is eigenlijk wel heel schrijnend. Want als puber heb ik er echt wel, ik zeg niet gehaat hoor, maar ik heb er wel eens gedacht, jeetje mens, je weet toch dat ik dit al 10 keer heb gezegd. Dus het is wel die ervaring. En ook dat stukje van, ik heb haar eigenlijk op dat moment niet helemaal in haar volle waarde aangezien.
Maar jij bent toen dan eigenlijk ook niet goed voorgelicht door de behandelend arts, toch?
Van nee, ja, maar het was, zeg maar, toen ik begon aan mijn promotieonderzoek, en dat was in 2009, toen was cognitie helemaal nog niet een onderwerp. Dus er werd vaak gedacht, mensen met MS zijn moe. Nou, we weten allemaal, als gewoon gezonde mensen moe zijn, dan vergeet je ook sneller iets, of dan ben je ook minder geconcentreerd. Dus er werd vaak gewoon, werd het afgedaan als het is de vermoeidheid die maakt dat mensen ook problemen met denken hebben. En nu zien we eigenlijk dat, natuurlijk is die vermoeidheid er ook en dat interfereert met die cognitie. Maar er zijn ook echt gebieden in de hersenen die gelinkt zijn aan die cognitieve problemen. Dus er is ook echt wel schade die specifiek dat denkvermogen aantast.
En zijn er al eerste resultaten van de onderzoek naar cognitie en MS? Waarvan je zegt, nou, dit helpt wel voor een langer werkend brein. Hersenen, neem ik kwalijk.
Nou ja, hersenen zeker. Laten we nooit meer het woord brein zeggen. Nee hoor.
Is voor even voor de luisteraar. Er was net, toen we de microfoons klaarzetten, een kleine discussie dat bij de UvA, of mag ik dat eigenlijk wel vertellen of niet?
Ja, zeker.
De UvA, wordt het verboden om het woord brein te gebruiken, want dat is te populistisch, toch?
Ja.
Dus
ja,
daarom zeggen wij hersenen vanaf nu. Ja, nou, maar leuk, goed, want dit heet brein in beeld. Dus wat dat betreft, hersenen in beeld. Hersenen
ik blijf gewoon brein zeggen, hoor, maar goed. Okay.
Maar nee, op jouw vraag, ik weet niet hoe ik het denkvermogen van mensen met MS kan verbeteren. Maar wat ik wel heb gezien, en dat is denk ik voor mij toch wel misschien een van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren. Dat is dat als je mensen een cognitieve training geeft, dus echt probeert het brein, de hersenen te verbeteren, dan zie je eigenlijk dat zo'n training vooral goed aanslaat bij mensen met MS die nog een goed hersennetwerk hebben. Dus waarbij de hersengebieden eigenlijk nog goed met elkaar in verbinding staan. Nou weten we dat dat hersennetwerk door MS wordt verstoord. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook vaak weer gelinkt aan cognitieve problemen. Maar als dat hersennetwerk al verstoord is en ik geef een cognitieve training, dan slaat die eigenlijk niet zo goed aan. En dat komt waarschijnlijk omdat dat hersennetwerk natuurlijk al kapot is. Dus dat betekent dat op het moment dat wij mensen gaan behandelen, we vaak eigenlijk te laat zijn. Dus dan is dat hersennetwerk al verstoord en dan kan je dus ook je training niet meer effectief laten zijn. En daar is de gedachte uitgekomen, goh, we zijn dus altijd te laat. Dus als je dat eerder zou doen, dus voordat de symptomen er zijn, misschien kan je dan dat hersennetwerk versterken en stel je eigenlijk uit of probeer je uit te stellen dat cognitieve problemen gaan ontstaan. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje wat ik al eerder zei, waar ik graag naartoe wil, dat mensen die klachten überhaupt niet krijgen. En in die zin ben ik dus heel blij dat ik net een subsidie heb gekregen van bijna 2 miljoen euro om te kijken of het inderdaad kan om dat hersennetwerk te versterken en problemen uit te stellen en het liefst helemaal te voorkomen.
Dus als ik het goed begrijp, zouden patiënten er veel baat bij hebben als er tijdig en misschien zelfs preventief wordt ingegrepen, toch? Geldt dat niet voor de hele zorg trouwens?
Nou, ik denk wel dat in het Nederlandse zorgsysteem er weinig aandacht is voor preventie. En dat is wel groeiend hoor. Dus ik denk dat het besef wel meer komt. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel oud gezegde. Hè? Voorkomen is beter dan genezen. Dus eigenlijk zouden we daar natuurlijk nog veel meer bij moeten aansluiten. Ik denk dat ook met als je kijkt naar overgewicht en alle gevolgen die daar uitkomen, dat het voorkomen van overgewicht zou heel erg helpen om de bevolking gezonder te houden en ook de gezondheidszorgkosten lager te houden.
En waarom gebeurt dat zo weinig?
Nou ja, ik denk dat het lastig is. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om te bewijzen dat iets wat je preventief doet ook daadwerkelijk winst oplevert. Want je weet natuurlijk nooit helemaal zeker of iemand ook echt die klachten zou hebben gekregen. Dus dat is het moeilijke aan preventieonderzoek, is dat je het nooit zeker weet. En ik denk dat het meer een soort gezond verstand is en dan toch ook weer die oude tegeltjeswijsheid.
Voorkomen is beter dan genezen, ja. Ja. En om erachter te komen hoe je ziektes kan voorkomen, zijn jullie beide voorstanders van verrassende en soms nogal onconventionele onderzoeken. Toch? Of meneer Geurts, volgens mij zoals je het in een column schreef, het is als wetenschapper soms goed om een keutel onder de pieta van de baas te leggen.
Ja.
Kun je je nader verklaren?
Ja, je moet de hele column lezen om te snappen waar dat vandaan komt. Maar wat ik bedoel te zeggen is inderdaad dat je af en toe even uit de band moet springen. Even iets heel anders bekijken en je voorgangers in die zin wel meenemen. En al het werk wat er gedaan is, maar eigenlijk ook tegelijkertijd daar durven tegenin te gaan. Dus er is ook nu net een studie uitgekomen van een aantal onderzoekers die zeggen van ja, eigenlijk is alles al min of meer beklonken. We hebben allemaal thema's die we van tevoren met elkaar bedacht hebben en onderzoeksvragen. En ja, dat onderzoek hebben we voor een deel ook al gedaan. En dan gaan we het nog een keer aanvragen voor een subsidie. Maar eigenlijk moet je gewoon dwars gekke ideeën laten financieren. En baat het niet, gaat het niet. En de slagingskans is misschien klein dat er een keer echt iets tussen zit wat wereldschokkend is, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon gek en dwars denken.
En een van die out-of-the-box onderzoeken, die heb jij gedaan toch onlangs met het kijken of dansen helpt, ja, bij het voorkomen en genezen van MS? Of het...
Nou ja, bij inderdaad ook weer dat denkvermogen verbeteren. En ik herinner me ook nog heel goed dat ik op een congres was en ik sprak daar een professor die al wat langer meeging in het veld. En die zei ook echt, ja, dit doe je natuurlijk als je jong bent, zulk onderzoek. Ja, moet je gewoon leuk doen hoor, maar ja, ik zou daar zelf nooit meer aan beginnen.
Want wat was je hypothese?
Nou ja, dat door te dansen. Dans is natuurlijk daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Dans is bewegen op muziek, dus je hebt het voordeel van, nou, we weten allemaal dat beweging goed is voor de hersenen, dus dat heb je, check. Vervolgens is het natuurlijk met een soort choreografie, dus je moet dingen onthouden om die dans goed te kunnen maken. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie stimulans van je hippocampus, dat gebied wat belangrijk is voor geheugen in de hersenen. Je hebt natuurlijk een sociale component, want je doet vaak dans met elkaar. Dus ik denk, daar komen allerlei spelers, die komen tegelijk binnen. En dan hebben we ook nog de muziek. Dus ik denk, daar heb je gewoon heel veel dingen die goed zijn voor de hersenen. En misschien helpt dat beter dan wanneer ik mensen een computertaak laat doen om dat geheugen te verbeteren. Dus dat was de hypothese die erachter zat.
En?
Nou ja, die studie die is uiteindelijk niet helemaal gelopen zoals ik er had gewild. Maar wat we wel zagen is de groep die gedanst heeft, 8 weken lang, 2 keer per week, overigens in het muziektheater. Dat was een hele bijzondere gebeurtenis dat we daar de studio's van het Nationale Ballet mochten gebruiken. Maar Die hebben dus na de dans inderdaad voelden ze zich beter. En we zagen dat inderdaad in de hersenen in die hippocampus meer hersenactiviteit was ontstaan. Nou weet ik niet wat mensen hadden gedaan die niet hadden gedanst. Dus daarom kan ik niet met zekerheid zeggen dat dit echt een succesformule is. Maar mijn eerste ideeën zijn dat dans wel degelijk iets lijkt te doen in de hersenen.
Ja, dat hele idee dat je hersennetwerk, dus eigenlijk de spoorbanen van de hersenen alvast moet gaan bekijken. Of ze nog een beetje intact zijn en of ze nog de treintjes laten lopen zoals ze moeten lopen. Dat is wel heel erg nieuw. Dat is wel echt iets van de laatste paar jaren. Dat is echt uit ons team gekomen. Ja. Dat spoornetwerk, dat moet in orde zijn. En dan kan je iemand gaan trainen om zijn cognitie te behouden. Maar als dat spoornetwerk op te veel plekken verwoest is, dan gaat het überhaupt niet. Dan heeft die training geen zin meer. Zo intuïtief is het wel logisch, maar het is wel echt iets wat op een gegeven moment uit die onderzoeken kwam waarvan we dachten, oké, dat is dus wat je moet meten om te zien of mensen überhaupt, of het zin heeft om mensen in een training te gaan zetten.
Ja, en daar komen natuurlijk weer allerlei moeilijke vragen bij. Want als je eerder moet zijn, als dat spoorwegnetwerk nog intact is, wanneer is dat dan? Is dat meteen na de diagnose of is dat 2 jaar na de diagnose? Sterker nog, ik denk dat dat per persoon verschillend is. Dus sommige mensen die moet je misschien wel meteen, zodra ze de diagnose hebben, in zo'n programma zetten om dat effectief te laten zijn. Terwijl voor andere mensen misschien na 15 jaar het ook nog werkt. En dat is natuurlijk de moeilijkheid aan MS. Dat het voor elke patiënt anders is. Dus er is niet een vaste locatie in de hersenen. Iedereen heeft afwijkingen op een andere plek. Je hebt als je we noemen dat dan in het Engels intellectual enrichment hebt. Dus als je als kind veel sporten hebt gedaan of veel hebt geleerd, dan is je netwerk uitgebreider. Dus dat betekent dat je voordat je MS krijgt ook al meer alternatieve routes hebt. Dus,
precies.
Dus in die zin, elk hersennetwerk is anders. En mijn droom voor over 10 jaar zou zijn om echt per individu te kunnen voorspellen. Nou, met jouw hersennetwerk, zoals dat op aan het begin van de ziekte is, met jouw opleidingsniveau en je baan en hoe jouw leven eruit ziet. Voor jou moeten we deze interventie inzetten op dit tijdstip. En voor iemand anders moet je dat op een andere manier doen.
Dat is echt mooi. Dat is echt personalized medicine, hè, waar je dan naartoe gaat.
Dit is niet een droom, maar meer een ambitie. In de zin van, dit zou haalbaar kunnen zijn.
Ik ga ervan uit dat het haalbaar is. Ja, ik moet mezelf ook nog wel wat tot doel stellen. Nee, dus dit is meer dan enkel een droom. Dit is wel echt wat ik probeer na te streven. En ik denk ook dat we daarbij kunnen leren vanuit andere ziektes. Dus ik denk ook dat hersenonderzoekers er goed aan doen om veel meer tussen de verschillende hersenaandoeningen met elkaar te praten. Om echt te leren. Kijk, je moet uiteindelijk toch het basale begrip hebben van hoe hersenen werken. Dat is ook een beetje die oorzaak MS-achtige verhaal, echt dat fundamentele. Maar aan de andere kant denk ik ook dat juist van hersenen waar iets misgaat en van verschillende ziektes, dat je daardoor ook weer leert over hoe de hersenen werken en dat dat dus weer gaat helpen om die voorspellingen te kunnen maken.
Dit is Over de Kop.
Ja, dan hebben we nog een vraag binnengekregen via de mail. En daarin vraagt iemand zich af wat jullie vinden van OMS. En even voor de luisteraars. OMS staat voor Overcoming Multiple Sclerose en dat is een beweging en die beweert, kort door de bocht, dat je met de juiste levensstijl en het juiste dieet de symptomen van MS kan laten verdwijnen.
Ja, er is natuurlijk heel veel om te doen om leefstijl. Hè? Dus wat je natuurlijk vooral merkt bij mensen die een diagnose MS krijgen, die hebben natuurlijk sowieso behoefte om zelf dingen te doen. Dus als je alles waar je zelf controle over kunt uitoefenen, dat willen ze aanpakken en een dieet is daar één van. Nou is het wel zo dat er heel veel verschillende diëten worden aangeprezen. En dat we eigenlijk helemaal niet goed weten wat nou wel werkt en wat nou niet werkt.
Maar ik heb even gekeken bij de boekhandel. Er zijn boeken volgeschreven over welke dieet je moet volgen als je MS hebt gekregen. Ja.
En een aantal van die boeken adviseert zelfs om geen medicijnen meer te slikken.
Ja, ik zou zelf dat nooit durven zeggen, dat je geen medicatie moet nemen. Dus ik zou zeker daar niet van afwijken. Maar ik kan me wel.
Het is in ieder geval niet wat uit wetenschap volgt.
Precies. En ik weet wel bijvoorbeeld dat er nu ook wel echt wetenschappelijke studies gestart zijn, waaronder ook in Amsterdam UMC, waarin we echt mensen met een dieet gaan volgen. En dus ook echt gaan kijken, wat doet dat dan op MRI zie je dat je inderdaad minder ontstekingen krijgt door andere voeding tot je te nemen. Dus er is heel veel, hoe zeg je dat? Ik wil bijna zeggen achterklap, maar dat is natuurlijk helemaal niet het woord wat ik bedoel. Maar er wordt heel veel gepraat over voeding. moeilijk te bewijzen of gewoon niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar er is wel interesse en er zijn zeker wel gedachten dat bepaalde voedingspatronen kunnen helpen. Om mensen in ieder geval beter te laten voelen en misschien zelfs de ontstekingen iets te verminderen. Maar de echte evidentie, daar zitten we eigenlijk met smart op te wachten. Om ook de patiënten te kunnen vertellen wat je wel en niet moet eten. Want het is ook niet niks, hè. Sommige van die diëten, ik weet niet of je de boeken hebt ingekeken, is best wel hardcore wat je moet wijzigen aan je wat je normaal eet.
Geen frituur.
Ja, dat is natuurlijk het ergste.
Ja, dus dat voor zelf nogal nadenken. Maar dus, het zou kunnen, maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs. Maar wie weet komt dat spoedig.
Ja, ja.
Nog even iets anders. Ik sprak in aanloop van dit interview iemand met MS. En die vertelde me dat hij het zo lastig vond dat zijn identiteit veranderde. Van een kerngezonde jongen met allerlei mooie toekomstplannen, word je opeens een patiënt.
Ja, maar we weten niet dus heel goed wat dat echt met het zelfbeeld doet. Of met de identiteit van mensen met MS. Dat weten we eigenlijk niet. En toevallig is het wel grappig dat jij dit onderwerp nu aankaart. Want dat is samen met Leon de Bruin en Gerrit Glas, twee filosofen. Zijn we eigenlijk precies met dit onderwerp nu mensen met MS aan het interviewen. Om echt te kijken van wat is jouw identiteit en hoe is die veranderd sinds je ziek bent. En daar zie je hele tegenstrijdige verhalen. Dus sommige mensen leven eigenlijk gewoon helemaal als één en hetzelfde. Totaal geen discrepantie tussen hoe ze waren en hoe ze nu zijn. En die ziekte is gewoon onderdeel van hun zijn. Terwijl bij andere mensen er echt wel een soort van, dit is mijn MS en dit ben ik zelf, zeg maar. Dus daar zie je wel dat het een soort elkaar snijdt, dat die ziekte er zit. Maar dat het een effect heeft op hoe je naar jezelf kijkt en hoe je je identiteit ziet, dat lijkt me bijna logisch, ja, eigenlijk. Maar hoe dat precies werkt en hoe dat, of dat negatief is of positief is, of dat dat neutraal is. Kijk, het kan natuurlijk ook zijn dat het er wel is, die discrepantie tussen ziek zijn en daarvoor. Maar als je er verder geen last van hebt, dan is de vraag hoe erg het is.
Al van oudsher wordt er gesproken over de zogenaamde MS-persoonlijkheid. MS'ers zouden een speciaal soort persoonlijkheid hebben waarbij ze net even iets ontremder zijn, net even iets directer zijn en soms een beetje uit de school klappen en een beetje, misschien ook wel dingen zeggen die een beetje beledigend overkomen voor de andere partij. En
onderschrijven jullie dit uit praktijk? Of?
We hebben het er al heel lang over. En neurologen breken zich er het hoofd over van hoe moet je dat nou noemen en wat is dat wel echt iets? Het lijkt wel een beetje. Het lijkt wel in ieder geval bij veel patiënten met MS zie je dat ze wel behoorlijk, ontremd is een groot woord. Maar het is, jij bent eigenlijk de echte expert. Maar ik kom erop omdat je zou je kunnen voorstellen dat als er zoveel misgaat met die hersennetwerken, overal in die hersenen komen ontstekingen voor en stukjes brein gaan dood. En dat repareert weer een klein beetje, maar het wordt nooit meer helemaal de oude. En op hele subtiele wijze kun je je voorstellen dat de cognitie verandert, maar misschien ook de persoonlijkheid een beetje verandert. Want uiteindelijk is onze persoonlijkheid ook een functie van onze hersenen. En dat is natuurlijk wel heel heftig als je bedenkt dat je persoonlijkheid, dat wat je bent, dat wat je tot jou maakt, dat ook onderhevig is aan een ziekteproces. Eens te meer reden om heel snel te proberen om een soort van halt toe te roepen aan die degeneratie van dat brein. En dat is natuurlijk wel waar jij ook mee bezig bent natuurlijk in dat onderzoek, om zo vroeg mogelijk erbij te zijn, om ook die persoonlijkheid
te kijken van de ziekte kunnen we niet genezen nog. We weten niet precies wat eraan te gaan, maar hoe kunnen we dan de patiënt van nu helpen? Ja, toch door te kijken. Laten we proberen dat zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Dat is eigenlijk waarvan ik denk dat zouden we moeten doen. En dat ga ik dus ook proberen te doen.
We zien nu al bij veel van die nieuwe middelen, die dus de ziekte eigenlijk bijna tot stoppen kunnen brengen, zien we al dat die cognitie eigenlijk heel goed blijft. Hè? Die gaat bijna niet achteruit. Dus ik zou verwachten dat ook met dingen als persoonlijkheid is, dat je dat eigenlijk gewoon kunt remmen, die verandering. Ja,
maar toch blijkt uit onderzoek dat de helft van de mensen met MS te maken krijgt met een hevige depressie.
Ja, dus dat is nog zoiets. Psychiatrische symptomen, hè? Dus depressie, angst, dat is echt iets wat bij MS veel voorkomt, relatief veel voorkomt.
En ook daar denk ik weer, hè, bij die depressie, een deel van de depressie komt voort uit. Je krijgt ineens op jonge leeftijd in de bloei van je leven een chronische ziekte. Nou, dat je dan in zak en as zit, dat snappen we allemaal. Dus dat is logisch. Dat is een psychologische reactie op het krijgen van een chronische ziekte. Maar we zien ook dat door schade in specifieke gebieden in de hersenen, die weer betrokken zijn bij depressie en stemming, dat dat ook, daar zit de MS natuurlijk ook in die specifieke gebieden. Dus ook dan geldt natuurlijk weer, als je tijdig kan zorgen dat je de ziekte remt door de medicatie, door andere manieren, dan kan je natuurlijk ook dat stukje biologische factor wat de depressie veroorzaakt, dat zou je dan natuurlijk ook verwachten dat dat wordt voorkomen.
Ja. Maar Hanneke, als ik je zo hoor, dan valt en staat zo'n groot gedeelte bij preventie en op tijd erbij zijn. En,
ja, dat denk ik vandaag. Maar we zeiden natuurlijk ook al dat wetenschap is soms, ook voortschrijdend inzicht. Dus ja, ik zou graag met jou over 5 jaar nog een keer een gesprek voeren. En dan gaan we zeggen of het komt.
Nu ben je te bescheiden. Want ik denk dat je wel echt een heel belangrijk onderwerp te pakken hebt. En het is ook bijvoorbeeld in het medische onderzoek in Nederland en ook internationaal, is het heel duidelijk zo dat preventie hoog op de agenda staat. Maar daar is nu nog te weinig geld voor. We denken veel te veel in curatieve termen. Hè, van we willen iets oplossen, iets beter maken wat er al is. Nou, we moeten meer gaan denken in termen van voorkomen.
Maar ik kan me ook voorstellen voor de politiek dat het sexier is van, nou, we stoppen zoveel handen aan het bed en dat klinkt dan veel beter. En preventie, dat betaalt zich pas over 1 jaar of 10 uit natuurlijk. Ja, als je daar nu geld in gaat
dan zit er alweer een nieuwe regering natuurlijk. En, ja, en ook wat Hanneke zegt, hè, het is ook een beetje moeilijk te onderzoeken. Dus hoe weet je nou dat het echt werkt? Gaan we wel investeren in iets wat werkt?
Oh, jongens, wat een duivels dilemma staan jullie voor, zeg.
Ja.
Ja, nou, houdt me van de straten, zeggen we dan maar.
Dat en ik denk dat jij ook gewoon met goede wetenschap de komende jaren in Leiden moet gaan laten zien dat het werkt. En dat het loont om in preventief onderzoek te investeren. Ja. Ja. Dan hou ik me bezig met het zoeken van de oorzaak van die ziekte. Dat blijft mij boeien. Op de
ene dan
manier.
Ook al gaan we uit elkaar, samen komen we er wel.
Samen sterk, nou vooruit dan maar.
Nou, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brein in Beeld. Dank jullie wel heel erg.
Dankjewel, Pieter.
Dank.
En dan willen wij tot slot graag even van deze gelegenheid gebruik maken om professor Dr. Geurts namens de voltallige redactie van Brein en Beeld te feliciteren met zijn gloednieuwe, fantastische functie als rector magnificus van de VU.
Heel erg bedankt voor het luisteren naar helaas alweer de laatste aflevering van dit seizoen van Over de Kop. Wij hopen dat je er wat van hebt opgestoken. Deze podcast is gemaakt door Siebren de Kloet, Tinka Louter, Floris Steijhuis, Roos Rikke, Thijs van het Hullenaar en Pieter Hulst en is mede mogelijk gemaakt door Stichting Brein in Beeld. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening, dus laat vooral een beoordeling achter op Spotify of Apple Podcasts. En heb je leuke ideeën of onderwerpen die je graag besproken ziet in de volgende seizoen? Stuur dan een mail naar info@breininbeeld.org of stuur ons een berichtje op Instagram, @overdekoppodcast. Ook kun je op de website van Brein in Beeld nog steeds inschrijven voor de nieuwsbrief met updates over de podcast en andere toekomstige evenementen. Tot volgend seizoen!